Misschien heeft u zich de afgelopen maanden ook wel eens zorgen gemaakt. In de zin van waar moet dat heen? Niet alleen met de corona en het regeringsbeleid daaromheen. Maar ook over de machtigen der aarde die de crisis gebruiken voor hun eigen doelstellingen. Dat gebeurt, dat is geen samenzweringstheorie. Dr. Swaap die heeft zijn boeken jaren geleden al geschreven. En die kunnen we kopen en lezen. En in de jaren 50 vertelde Aldous Huxley al wat de plannen van de grootte der aarde en de wereldregeerders met deze wereld waren. Een wereld waar alle mensen broeders zijn en waarin geen oorlog meer is en waar we het internationaal regelen. En waar je vooral als je een groot bedrijf hebt met veel geld nog heel veel meer geld kan verdienen. Doordat de internationale belemmeringen zoveel mogelijk weggenomen zijn. Dat is geen geheim, dat is geen complottheorie. Dat is wat al bijna 70 jaar lang verkondigd wordt. En dan kan het je benauwen. Vooral als dan ook in diezelfde tijd de duimschroeven worden aangedraaid wat christelijke opvattingen betreft. Dat je als reformatorische school niet meer hardop lijkt te mogen zeggen dat wat de Bijbel leert over homoseksualiteit, over mannen die bij mannen liggen en bij Paulus het oordeel in zichzelf ontvangen en in Leviticus gestenigd worden, omdat het een gruwel is voor de Here. Ja, dan vraag je je af hoe lang nog? Hoe lang zijn wij als christenen nog veilig? En als ik al zelf een beetje ouder ben, nou ja, dan zit ik mijn tijd misschien uit, maar wat van mijn kinderen? En wat van de jongeren hier zo in de kerk of van de baby die vanmiddag gedoopt wordt? En dan kan je bezorgd raken en afvragen, te midden van al dat gewoel, loopt het de Heere nou niet uit de hand? Kan ik hem nog wel vertrouwen met wat de apostel zegt, dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn? Daarom wil ik vanmorgen met u nadenken over het woord van de Heere, juist over dat soort omstandigheden. Openbaring 4. En dan in het licht inderdaad van wat we in de profeet Daniël lazen. Daniël die schrok er ook van. Als u vanmiddag thuis nou verder zou lezen in Daniël 7 vanaf vers 15, dan wordt de profeet ontsteld alsof hij een nachtmerrie gehad heeft en dat dit nou werkelijk is en ja, het gaat ook werkelijkheid worden. Maar ja, er wordt over geschreven in de schrift. Zelfs zo'n grote profeet als Daniël was er bang voor en ontsteld voor wat hij gezien had met die vier wereldrijken die uit de zee der volkeren opstaan. En die dieren, het een ziet er nog verschrikkelijker uit dan het andere. Dat zijn geen letterlijke dieren, die staan symbool voor regeringen. De ene aardse macht na de andere. En het ziet er akelig uit en het lijkt alsof ze hun gang kunnen gaan. In de Openbaring heb je dat later ook. Dan vragen de heiligen aan de Heere God, hoe lang nog zult gij ons bloed ongewroken laten? Het lijkt alsof die onchristelijke mensen hier op aarde en de regering zijn gang kan gaan. En Heere, doe eens wat, zeg maar, bijna oneerbiedig. Je ziet dat bij de psalmisten ook soms, dat aan het begin, dan heb je alle beloften met hoe het goed gegaan is vroeger en wat de Heere allemaal gedaan heeft en hoe mooi het was en de belofte erbij en dan ik en mijn situatie en het lijkt er niet op. Heere, hoe kan dit? In die spanning vinden we Daniël 7 en ook Openbaring 4. Aan Openbaring 4 is het een en ander vooraf gegaan. De apostel Johannes die zit op het eiland Patmos. Dat was niet met vakantie in Griekenland, maar dat was aan de dood ontsnapt, ten nauwe nood en gelukkig verbannen en niet onthoofd. Johannes die leefde in een tijd dat een deel van de keizerlijke familie zich, een mevrouw daar, die bekeerde zich tot het christendom. En de keizer op dat moment, Domitianus, die wilde nou niet zijn nicht of zo, doodmaken. En die verbande zijn nicht en de straf op het christendom dan was, als je dan een beetje hoger op was, was verbanning. Dus Johannes die werd om het getuigenis van de Heer Jezus, werd hij naar dat eiland gestuurd. Zeg maar 100 jaar geleden kon dat hier zo ook. Dan kon je naar Urk gestuurd worden en verbannen op Urk. Maar dat eiland Patmos, dat was veel kaler dan Urk. Er was eigenlijk niks, een stelletje rotsen. Ja, en binnen de voorzienigheid van God kon Johannes daar dan toch overleven. Hij kon niet naar het vasteland zwemmen, dat was de dood. Er waren dan geen haaien, maar het was wel veel te ver. Maar binnen de voorzienigheid Gods was Johannes dan toch naar dat eiland gestuurd. En als we terugdenken aan het evangelie, wat was Johannes' eigenlijke beroep voordat hij apostel werd? Nou, dat was visser. En dat kon hij nog wel. Ze konden aan de kost komen daar op Patmos. En dan denkt de keizer dat hij van het evangelie af is, dat hij het nou goed weggestopt heeft naar dat eiland. En dan gaat het juist vanaf dat eiland bloeien als een... Ja, als een amandelboom, letterlijk. Want dit is ook in het einde van Johannes' leven. Het lijkt alsof die niks meer te betekenen heeft. Nou ja, misschien voelt u ook wel zo in de mensen waarvoor we gebeden hebben. Te oud en ik ben met pensioen, niks meer voor de wereld te betekenen. Maar dan toch, juist in die omstandigheden. Verbannen door de wereld. Als het ware in de gevangenis, daar op dat eiland. En dan ook nog oud. Uit de kracht van zijn jaren. Hij kan al een jaar of 80, 90 geweest zijn, Johannes, toen hij hier zat. En dan denkt hij, dat wordt niks meer, gelukkig kan ik nog een visje vangen. Maar dan gaat de Heere grote dingen doen dwars door die omstandigheden heen. Hij gaat Johannes gebruiken. En een van de hoofdredenen dat Johannes nog spreekt nadat hij gestorven is, omdat de Heere juist daar in die omstandigheden van ballingschap ging spreken. Het kwam aanvankelijk nog niet verder dan dat eilandje, maar uiteindelijk wel. 2000 jaar later ook hier, van de preekstoel. Boek Openbaring. Dat is eigenlijk een verzameling van brieven, want de Heer Jezus had een concrete boodschap voor 7 gemeenten in wat toen Klein-Azië heette. Dat was Grieks sprekend gebied. Stamt nog uit de tijd van een van die wereldrijken van Daniël, namelijk dat van Alexander de Grote. Die veroverde de hele toenmalige wereld rondom de Middellandse Zee. En daardoor bleef de Griekse taal. Beetje zoals met Engels. Al die landen in Afrika die worden onafhankelijk in de 20e eeuw. En wat overblijft, dat is Engels. En verder westerse seculaire democratie. Maar dat is een ander verhaal. Die taal die blijft dan vaak. Tot in het Romeinse tijd toe. Want die keken toch cultureel een beetje op tegen de Grieken. Die dachten dat het waren slimme mensen. Hoge cultuur. Net zoals van die Engelsen in Oxford en Cambridge vroeger. Daar kan je ook tegen opkijken. Zo keken zij tegen Athene en Alexandrië en Griekenland op. En daardoor werd in hogere kringen werd Grieks gesproken. Zelfs Caesar, die man die ook nog hier zo in Nederland geweest is. Ik denk dat hij tot bij... dat was Caligula, die kwam tot bij Katwijk, zeg maar. Die stond daar nog bij de zee, een andere keizer. Maar Caesar is hier ook geweest met zijn oorlog. Uiteindelijk werd hij doodgestoken daar in de Senaat, omdat hij alleen heerser wilde worden. En terwijl hij stervend er op de vloer van de Senaat lag, sprak hij Griekse woorden. Net zoals de Griekse woorden aan het kruis van de Heer Jezus genageld waren, de koning van de Joden, ook in het Grieks. Dat is om die reden. Nieuw Testament ook in het Grieks geschreven. Dus aan 7 Griekse gemeenten, die krijgen een specifieke boodschap. En dan daarna een algemene boodschap voor de hele kerk vanaf hoofdstuk 4. Eerst was het nog op aarde. Daar trof Johannes, de Heer Jezus. Ik kom erop terug. Maar nu gaat het naar de hemel. Wordt hij als het ware weggeroepen. En misschien wil de Heer met u dat ook wel doen vanmorgen. Dat hij die woorden hier, als het ware, kom hogerop. Kom eens hierboven kijken. Hoe het eruit ziet vanuit mijn perspectief. Dat zegt hij hier tegen Johannes. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop. Dus kom eens even hier naar boven. Kijk naar beneden en zie dan eens hoe het vanuit de hemel eruit ziet. Je zit nou te midden van dat gevoel, die zee en de ruwe stormen die woeden. Maar als je nou even van bovenaf bekijkt, dan ziet het er heel anders uit. Dus doe dat eens even. Een deur geopend in de hemel. Dus ja, dat is wel spannend. Als er een deur open is, een deur die houdt eerst even tegen dat je niet naar binnen kan. En als zo'n deur dicht is en je bent nog nooit binnen geweest, dan ben je eigenlijk benieuwd, nou, wat zou erachter zitten, vooral de hemel? Zou u niet een kijkje in de hemel willen nemen en weten hoe het gaat straks? Of hoe het er nu toe gaat? Dat zou wel mooi wezen, een stukje verzekering ook. Ook als je weet dat daar inderdaad iets gebeurt in de hemel. Geopende deur. In de Bijbel kom je dat beeld vaker tegen. We zien het in de eerste plaats als een geopende deur voor het evangelie. Dat vinden we bij de apostel Paulus. Geopende deur voor mij geopend. Ook dat de gemeente moet bidden voor een geopende deur. De gemeente van Philadelphia hier in Openbaring. Die zijn zwak in eigen kracht, maar die houden het woord vast. En daarom geeft de Heer een geopende deur. De Joden daar, die gaan zich bekeren. Een open deur, een gelegenheid voor het evangelie. Ja, zo tref je een deur in de Bijbel. Je hebt ook nog een andere deur. Dat is de deur van ons hart. Of het geestelijk hart van de gemeente ook. Waar u dan als ouderlingen over waakt. Het hart van de gemeente. En soms kan je als gemeente ook zo ver afzakken dat de Heer als het ware buiten staat. Dat je nou hier vanmorgen wel zit, maar dat het nooit echt van binnen is gaan leven voor je. Een beetje zoals gewoonte en bijgeloof. En de familie gaat ook, en anders dan gaan ze praten als je nou in je bed zou blijven liggen vanmorgen. Niks nieuws onder de zon. Een van de brieven in de Openbaring, daar staat de Heer te kloppen aan de deur van de gemeente. Ze is een kerkje aan het spelen en ze praten over Jezus, maar het heeft nooit echt het hart geraakt. En ze organiseren dingen, maar het is de religieuze show, zeg maar. Mensen die zijn in beheer daarvan. Ja, dan kan je elkaar wat wijs maken, ook wat de eeuwigheid betreft. En dan kan je met een ingebeelde hemel naar de hel enzovoort. En al die dingen, levensgevaarlijk om kerkje te gaan spelen. Om los te raken van de levende Here. Ja, die deur is er dus ook. En dan kan de Heer Jezus staan te kloppen aan de deur van je hart. En dan ben je gedoopt en dan hoor je bij hem. Maar dan heb je hem uit je leven gesloten. Moet niet. En dan is het genade dat de Heer staat te kloppen. En dan moet die deur ook open van je hart. Zodat hij toegang krijgt. Maar hier is het geen aardse deur. Het is een deur van de hemel. En wij zijn benieuwd naar dat perspectief. Als we nou naar al dat gewoel van de corona en het gedemissionaire kabinet en de reformatorische scholen en de verschuivingen binnen de reformatorische kring, dominee Opperthof, die zei er een paar jaar geleden ook iets over in de krant. Hoe zou dat eruit zien vanuit de hemel? Nou, er is een stem die met Johannes spreekt en die zegt, kom hogerop. Die stem, daar schrikt hij van. Dat is eigenlijk vreemd dat hij daarvan schrikt, maar dat is de stem van de Heer Jezus. Het is vreemd dat hij daarvan schrikt, want hij was de boezemdiscipel, de boezemvriend van de Heer Jezus. Zelfs zo dat ze eigenlijk zo bij elkaar aanlagen bij het laatste avondmaal. En zullen elkaar ook op hun voornaam aangesproken hebben. Dat deden ze sowieso in die tijd. Dus dan, ja, als het eerst je beste vriend is, dan schrik je er normaal gesproken niet van als die beste vriend dan later met je begint te praten. Maar hier toch wel. En dat is omdat het niet zomaar de Heere Jezus is in het vlees op aarde, maar hij is nou ook de verheerlijkte Heere. En dan heeft zelfs Johannes, zijn beste vriend van vroeger, respect voor de Heere Jezus. Vanwege zijn verheerlijking, vanwege zijn godheid. Het begin van de openbaring, dan schrikt hij er echt van, want het is een donderend lawaai en er is ook nog groot licht. Nou, dat zijn dingen waarvan wij schrikken. De Heer Jezus is het woord van God, maar hij is het, dat is niet zomaar iets, dat is overweldigend. Dat is het woord waardoor de werelden ten aanzijn werden geroepen. De Heer Jezus, die zag het toen ook op een bepaalde manier uit. Het is allemaal symbolen hier in openbaring. Het is niet letterlijk, maar het gaat om de betekenis erachter. De Heer Jezus die kwam in een toga, zeg maar. Ik heb vanmorgen ook een toga aan. Bij de Heer Jezus is die dan wit. En dat symboliseert heiligheid, reinheid. Hij heeft een gouden gordel om. Dat symboliseert dat hij koning is. En uit zijn mond komt dan een tweesnijdend scherp zwaard. En dat is het woord van God. Dus hij doet nog steeds dingen door te spreken. Dat zien we keer op keer ook in openbaring. Als het woord gaat spreken, dan gebeuren de dingen. En dat is ook de manier waarop de nieuwe hemel en de nieuwe aarde straks komt. Ja, dus dat is niet zomaar een vriendje. De Heer Jezus is wel een vriend in een bepaalde zin, maar het is ook iemand waarvoor je heel erg veel respect hebt. Zelfs zijn boezemvriend, die heeft dat hier. En als die stem dan spreekt, eerst heeft hij dat op aarde gedaan. De Heer Jezus wandelde in het midden van de kandelaren. Dus hier is ook een menorah gemeente, hoorde ik. Zevenarmige kandelaar. Nou, dat waren dan losse kandelaar, maar dat was niet voor kaarsen, dat was voor olielampen. En die hadden sterren, zeg maar lichten, die daar vandaan schenen, van die zeven gemeenten. En dat waren dan de engelen van de zeven gemeenten. Maar het is allemaal op aarde. En nu zegt de stem, kom hierop. Kennelijk komt de stem nou dus uit de hemel. En ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. En terstond was ik in de geest. Alsof die in een tijdmachine was. Of die geteleporteerd werd. Zoep, naar de hemel toe. En dan is die daar in één keer met de dingen die hij ziet. In zijn lichaam blijft hij op Patmos, maar het is een visioen waarin hij opgetrokken wordt naar de hemel. Terstond werd ik in een geest, vers 2. En zie, er was een troon gezet in de hemel. Dus het eerste wat hij daar ziet, dat heb je soms als je ergens binnenkomt. Als je hier in het kerkgebouw binnenkomt, nou ja, dan misschien de eerste trap. Het eerste wat wij buiten hoorden en wat ons opviel en wat we niet konden missen, dat waren de klokken van de toren hier, Ja, de mensen zeiden ons gedag, maar ze keken ook naar boven, want we konden elkaar niet horen. Nou, dat valt je op. Als je hier bij Moria komt, 's morgens met de klokken die luiden, dat is het eerste wat je opvalt. Op eenzelfde soort manier ziet Johannes, daar staat een troon in de hemel. Dat is bijzonder. En het mooie is dan ook, er is iemand op die troon gezeten. In het Grieks wordt dat op die manier gezegd. De troon is bezet. Er regeert ook iemand. Dus af en toe dan denken we wel eens bij Den Haag, regeert daar ook iemand? Nou, het is geen lege troon daar in de hemel. Het is niet alleen maar symboliek, er zit ook iemand op die troon. En hij regeert. Er is een hemelse regering die zijn werk doet. En dat is een vertroostende aanblik voor Johannes. Dat is ook de hoofdgedachte van Openbaring 4. Er is niet alleen een troon, maar er zit iemand op die troon en die doet zijn werk. Daar kan je van op aan. En die daarop zat, Ben jij benieuwd hoe de Heere God eruit zou zien? Want die zit natuurlijk op die troon. Nou, dan moet je eens luisteren. Die daarop zat, was in het aanzien den steen jaspis en sardis gelijk. Nou, dat zegt vast nog niks, hè? Nee, dat klopt ook. Vanmorgen heeft de ouderling de wet voorgelezen. En in de wet staat dat je God niet mag afbeelden. Je mag ook niet voor beelden gaan buigen en dan bidden alsof ze God zijn. Dus daar moet je mee oppassen. Daarom heeft de kerk het ook altijd verkeerd gevonden om God de Vader af te beelden. Het is pas als het helemaal misgaat met de kerk, als het heel diep gaat in de tijd vlak voor de reformatie, rond het jaar 1500, dat mensen durven om God de Vader te gaan afbeelden in kunst en andere schilderijen. Wandkleed, wat ik pas zag bij het kasteel De Haar daar in Utrecht. Wandkleed uit het jaar 1500, dat is heel bijzonder. Niet alleen omdat het zo oud is, maar ook omdat het zowel God de Vader als de Heilige Geest afbeeldt. Dat is iets wat de kerk altijd gezegd heeft, dat mag niet. Je mag God niet afbeelden. De Heilige Geest hoogstens symbolisch als een duif en God de Vader, nee. Dus hier zien we ook niet een beschrijving van God. We lezen dat de persoon die op die troon zit, die lijkt op de steen jaspis. Nou ja, dat zeg je vanmorgen waarschijnlijk nog niks. De steen jaspis, wat is dat voor iets? Nou, in de Bijbel, zal je misschien opgevallen zijn, kom je zelden kleuren tegen. Wij hebben misschien dan thuis onze verfdoos met 12 kleuren, of als je een hele grote hebt, misschien wel 24 verschillende. Kan je lekker verven kleurtje uitkiezen. En dan noemen we dat groen of paars of violet, als het er dan ergens tussenin zit. Maar dat had je in de tijd van de Bijbel, had je dat niet. Vandaar dat je dat soort woorden zelden tegenkomt in de schrift. Meestal vind je dat er een edelsteen voor gebruikt wordt die ongeveer die kleur heeft, zodat de mensen weten waar het over gaat. Nou, dat heb je hier ook. Jaspis, de steen jaspis, die lijkt een beetje op een diamant. Misschien zijn er onder u vanmorgen die een diamanten trouwring hebben. Nou, als je daarnaar kijkt en vooral als er licht opvalt, dan blinkt dat, dan schittert dat. Dus dat is de eerste aanblik. Als Johannes naar de troon kijkt, is dat net zoals met jaspis. Dat had een vergelijkbaar effect. Hij kon allerlei kleuren hebben, maar het specifieke wat er altijd was, was dat die blonk als er licht opvalt. Dus Johannes die kijkt naar de troon en de persoon die erop zit, die blinkt. Blinkend, wit, heilig, schitterend, mooi. En ook sardis gelijk. Sardis, dat is een kleur van bloed. En in de Bijbelse symboliek is dat het de kleur van de wraak. Van mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zoals we dat in de Hebreeënbrief lezen. Dus Johannes die wordt hier meteen, als hij naar die troon kijkt, verzekerd. Er zit iemand op, hij is aan te regeren. En van die regering weet ik zeker dat hij heilig is en dat hij rechtvaardig is. Dat de Heere God alle dingen die hier beneden verkeerd gaan, uiteindelijk gaat rechtstellen. Dat de mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zoals in de bergreden, dat in Matthäus, dat die verzadigd zullen worden. Die hemelse regering, ook al lijkt het nou mis te zijn op aarde, gaat er uiteindelijk toch voor zorgen dat, zoals we dat in Australië zeiden, iedereen zijn just desserts krijgt. Dat iedereen krijgt wat hem toekomt. Ook al kon hij het hier stiekem doen en heeft niemand hem gestraft. Op de jongste dag komt dat goed vanwege die troon die daar in de hemel zit. En er zit iemand op die is volslagen rechtvaardig. Dat is een mooie blinkende regering. En hij komt ook met bloed. Dat gebeurt later ook in de Openbaring. De Heer Jezus die gaat de oordelen vellen. En het bloed dat komt te staan tot aan de bitten, heet dat geloof ik, van de paarden. Nou, dat is heel hoog. Of tot aan de tomen. In elk geval een vreselijk beeld daar in Openbaring 19. Er wordt dus geregeerd en het komt goed. Dat weten we meteen. Dan zien we ook dingen rondom de troon. Die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. en een regenboog was rondom den troon. En in het aanzien den steen smaragd gelijk. Laat ik ze meteen maar één voor één nemen. Dat we ze niet alle drie doen, maar eerst de eerste. De regenboog rondom de troon. Ja, regenboog, die komen we tegenwoordig tegen. Hij wappert. Of hij wapperde eerder dit jaar ook bij de VU. Hij wappert bij heel veel gemeentehuizen. Ook bij gemeentehuizen van SGP, burgemeesters tegenwoordig. Dat is toch jammer. Want dat is niet de Bijbelse regenboog. Het is de regenboog van de seksuele en de identiteits gendervrijheidsbeweging. Je mag wezen wat je ook al voelt. Morgen mag dat anders zijn dan vandaag. En wil je met een man naar bed als man, dan moet dat ook kunnen. Vrijheid, blijheid. Ja, dat is toch heel jammer dat dat na 100 jaar SGP ook bij SGP-gemeenten wappert. Tragisch eigenlijk. Hier hebben we een andere regenboog. Die regenboog trouwens, als u de kleurtjes stelt, die heeft er maar 6 meestal. Of een heleboel. Het is niet de Bijbelse regenboog die we zien als de zonneschijn weer opkomt na de regen. Die heeft er 7. Getal van de volheid. Volheid van de Heere. En wij denken bij regenboog aan heel iets anders dan seksuele perversiteit. Wij denken aan de verbondstrouw van de Heere. Dat na Noach de Heere in zijn goedheid en in zijn genade, terwijl hij de wereld had willen verdelgen, toch een nieuw begin maakt en dan aan Noach en zijn nakomelingen belooft: ik zal de aarde nooit weer helemaal onder water laten komen. Ik blijf trouw aan de mensheid. Daarom is de kleur die het afspiegelt, ja, het heeft wel 7 kleuren, maar het algemene schijnsel wat het om de troon geeft, is dat van smaragd. En ja, wij jongens weten dat natuurlijk niet, maar er zullen een aantal meisjes en vrouwen zijn in de gemeente die weten wat voor kleur smaragd heeft. Dat is groen. Dat is een groen schijnsel. Dat komt nog uit de tijd van Noach, zeg maar. Want toen het groen weer zichtbaar werd, dat van het land en de blaadjes weer uitkwamen en de duif met het takje kon komen. De verbondstrouw van God. Dus het is niet zomaar een regering die rechtvaardig is en heilig. Maar het is ook een regering die trouw is aan het verbond dat hij sloot. Met Noach, met Abraham en met zij die kinderen zijn van Abraham naar het geloof. Misschien zingt u het vanmiddag ook weer. Het verbond met Abraham, zijn kind, bevestigt hij van kind tot kind. Daarom niet bezorgd zijn over uw kinderen, over uw kleinkinderen, over uw achterkleinkinderen misschien wel. Die troon in de hemel heeft een regenboog eromheen. Het verbond dat niets van wankelen of bezwijken weet. Ook dat wordt verrekend in de hemelse regering. Alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. In de zondag 21 van de voorzienigheid spreekt de kerk daar ook over. Dat de Heere God het kwaad van ons weren wil of ten onze beste keren. Zo knap is zijn hemelse regering dus dat hij dat wil doen. En dat bevestigt hij door het teken van de regenboog met dat groene geschijnsel rondom de troon. En rondom de troon zien we nog 2 andere dingen. Rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Ja, vanmorgen hebben we hier zo ook ouderlingen, geen 24. Misschien hebt u er wel 24 in de gemeente bij elkaar. Maar daar in de hemel zijn het de 24 ouderlingen. Wie zijn die mannen? Ook met toga's, witte klederen. Ze hebben kronen op. Dat betekent dat ze regeren. dat ze meeregeren. De feitelijke regering die zit daar op de troon, maar dan daaronder heb je dan toch staatssecretarissen en zo die het helpen uitvoeren wat de minister besloten heeft. En die dan meewerken en meedenken. En daarom hebben ze ook kronen en zitten ze zelf ook op tronen. Dus de triomferende kerk die wordt betrokken in de godsregering in de hemel. Dat is toch een mooie gedachte. In Openbaring 5 komt dat ook terug. Wereld geregeerd op de gebeden van de heiligen. En dan nog meer, want er staan ook nog tronen in de hemel. 24 ouderlingen, wie zijn dat? De kerk heeft daar twee antwoorden op gehad. En waarschijnlijk zijn ze allebei tegelijkertijd waar. Er zijn uitleggers die gezegd hebben, dit verwijst naar de eredienst in de hemel. Ja, in de hemel is een eredienst bezig op dit moment. Eentje die niet ophoudt. Bij ons houdt hij straks weer op, want dan gaan we naar huis toe. In de hemel blijft hij doorgaan. En het bijzondere is dat de mensen ondertussen tijd ook nog kunnen blijven doorwerken. Maar tegelijkertijd is die eeuwige eredienst aan de gang. En dat kan allemaal tegelijk. Heel bijzonder. Eredienst in de hemel. En als het goed is, is de eredienst die wij op aarde hebben ook een afspiegeling daarvan. Verschillende elementen. Maar ik zal daarop iets meer uitbreiden over 3 weken als de Heer het geeft. Vanmorgen die 24 ouderlingen. 24, dat heeft te maken met eredienst. Want in het Oude Testament had je priesters. Die mochten in het heilige ingaan, in het heilige der heiligen, bij de Heere God komen. Ze voor zichzelf geofferd hadden. Later onder David, in 1 Kronieken 24, dan zijn er al zoveel priesters dat ze niet allemaal tegelijk kunnen. Want je kan ook niet met 10 dominees op de preekstoel zeggen, maar u hebt er maar eentje nodig vanmorgen. Nou, zo was dat bij de tempel ook. Daarom hadden ze 24 afdelingen gemaakt. En 1 Kronieken 24 spreekt daarover. Of 23 spreekt daarover dat er 24 priesterafdelingen zijn. Daarom ook 24 presbyteroi, priesters of ouderlingen in de hemel rondom de troon, op kleine tronen. Zij zullen met Christus als koningen heersen. Een volk van koningen en priesters. 24 ouderlingen. Dat wijst waarschijnlijk ook op het oude en op het nieuwe verbond. De volheid van de profeten, 12 stammen van Israël, Mozes en andere profeten. Het woord van God in het Oude Testament en dan later het woord van God in het Nieuwe Testament. De 12 apostelen die uitgaan. Toen ik hier in dezelfde kerk was, op Goede Vrijdag meen ik, toen hebben we nagedacht over de belofte van de Heilige Geest. En dat de Heer die apostelen geen wezen zou laten, maar in alle waarheid leiden. Heeft de Geest gedaan. De Geest die is gekomen met Pinksteren, heeft de apostelen in alle waarheid geleid. En het resultaat daarvan zijn de boeken van het Nieuwe Testament. Via de apostelen zelf of een van hun medewerkers. Zoals vanmorgen door Johannes. Later in Openbaring worden in hoofdstuk 21 ook de muren van de nieuwe stad Jeruzalem beschreven. En de fundamenten daarvan zijn de 12 apostelen. Dus 12 uit het oude, 12 uit het nieuwe, de volheid van het woord van God zoals dat tot ons kwam. En de mensen die daarvoor gebruikt waren, God die voor zijn regering van de kerk door woord en geest feilbare mensen zoals wij gebruikt. Johannes was feilbaar, maar Gods woord was dat niet. En in zijn genade gebruikte de Heere Johannes om dat te laten komen. 24 ouderlingen die dus meedoen met de regering. Met die regering van woord en geest. Het is niet het kabinet Rutte, maar het is het kabinet van woord en geest. Dus we doen niet zelf maar wat. Het staat alles ten dienste daarvan. Er is beleid en strategie in de hemel. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de zeven geesten Gods, de volheid van de geest. In Jesaja wordt ook gesproken over de zevenvoudige geest van Christus. Misschien dat dat erbij te betrekken is. In ieder geval werkt de Heilige Geest ook over de hele aarde. Dus we zien hier zo de Zoon die spreekt met luide stem, de werkzaamheid van de Geest en de Vader op de troon. Ja, dan toch nog een derde ding zo rondom de troon, maar is voordat we daarbij kunnen komen nog iets anders. Heb je het gezien daar bij de hemelse troon? Er is wat de Bijbel noemt een glazen zee. Het is een hele andere zee dan daar bij Daniel. Daar op aarde is het bezig om te schuimen en te spatten en de schepen die vergaan en van alle en die vreselijke dieren komen eruit en die gaan dan ook nog eens op het land huishouden. In de hemel is de zee stil geworden. In het Grieks kan je dat heel mooi lezen. Als kristalgelijk, alsof het gestold is. Dus het was water, maar het is gestold. Ik weet niet of het IJsselmeer bevriest, 's winters, maar dat is wat je erbij moet voorstellen. Het is ijs geworden, nou kan je erop gaan schaatsen. En het volgende hoofdstuk kan je zien dat die meneren daar rondom de troon, die kunnen ook een kroon erop gooien. Dan zakt die niet weg naar beneden, maar dan in de hemel is de vaart der volkeren gestold. Dat hemelse perspectief laat zien dat binnen de hemelse regering wordt het als een glazen zee. Hier op aarde lijkt het heel veel en denken ze dat ze het kunnen maken. Maar vanuit de hemel, binnen Gods regering, dat doet er allemaal niks toe of af. Het is in de handen van die hemelse regering. Dat beleid blijft. En dan het derde rondom de troon. We hebben dus die regenboog hebben we gezien. We hebben de ouderlingen en hun tronen gezien. En dan zien we ook vier dieren. In het midden des troons en rondom den troon vier dieren. Zijn de vol ogen van voren en van achteren. Het eerste dier was een leeuw gelijk. Het tweede dier een kalf gelijk. Het derde dier had het aangezicht van een mens. Het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugels rondom en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht, zeggende heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige die was en die is en die komen zal. Vier dieren. In Daniel waren het ook vier dieren. Die zagen er nogal eng uit en dat waren ze ook. In Daniel zijn het hoogstwaarschijnlijk vier boze engelenmachten. Zeg maar vier aartsengelmachten die achter een vorm van regering staan op aarde die ze dan verwezenlijken. In het boek Daniel zie je dat ook in dat gevecht in hemelse gewesten, dat er een andere aartsengel is die dan bezig is om te vechten en dan nog niet kan komen omdat hij eerst nog hier bezig is. Zo heb je een strijd tussen engelen in de hemelse gewesten. En dat reflecteert dan via aardse regeringen enzovoorts. Maar uiteindelijk, zegt de Bijbel, zijn zij die met ons zijn meer dan die tegen ons zijn. Zoals de ogen van de knecht van de profeet die daarvoor geopend werden. Daniel had daar een inkijkje in, wij hebben dat vanmorgen ook. Boze engelen, goede engelen. In de hemel treffen we de tegenpool van die satanische dieren die verkeerde aardse regeringen aan de macht helpen. Vier andere dieren, aartsengelen, zes vleugelen. Vleugelen, dat betekent dat je snel ergens kan zijn en naartoe kan vliegen. Dat het oordeel of dat wat je voor de Heere moet doen, dat ook heel snel uitgevoerd kan worden. Ja, dus daar zijn het niet alleen de vogels die vliegen. Maar onthoud, het is een symbool. Je moet je niet denken dat er nou letterlijk in de hemel een leeuw zit en een kalf. Het zou natuurlijk kunnen, maar in principe is dit symbooltaal die ons zegt, dit vertegenwoordigt het. Daarom zei de vroege kerk ook dat van die vier dieren is ook te zien in de evangeliën. Het evangelie van Matthäus, dat lijkt op van een mens. Dat van Lucas van een kalf, wat er wordt geofferd. En dat begint met Zacharias in de tempel en zo. En Marcus, nou met al die demonenuitwerking en zo. Dat is de leeuw, dat is de leeuw van Juda die met kracht te werk gaat. En dan bij Johannes, dat is de adelaar. De hemelse vergezichten. Wederom geboren worden en al dat soort zaken. Daarom als u bij een oudere kerk komt, dan ziet u vaak het katheter, of die daar, die heeft daaronder de vorm van een adelaar. Met zo'n bek en alles, en daar ligt de Bijbel dan bovenop. Dat komt hier vandaan, uit de Openbaring, dat de kerk dat overgenomen heeft. Vanwege wat ik dan de aardse engelen in de hemel zou noemen, die rondom de troon zijn, die doen wat ook al de Heere gebiedt in alle opzichten, met de verschillende facetten. En daarmee zijn ze ook tegenhangers tegen de demonische regeringen die opstaan uit de aardse zee. Nee, deze dieren blijven. In Daniel lezen we dat die demonische regeringen, die sterven één voor één. En wordt het leven ontnomen. Ze zijn er maar zolang als de Heere het toelaat, deze dieren niet. Die blijven, die prijzen de Heere. Heilig, heilig, heilig. De Heere die was, die is en die komen zal. Ze werken niet alleen voor de Heere, maar dan doen ze in de tussentijd ook eredienst. Wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem neer die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon. Ja, en dan zakt dat niet weg. Petrus die zakte nog weg in de woelige baren op aarde, daar in de hemel met dat perspectief niet. Wordt niks afgedaan aan Gods regering, met andere woorden. Dus de heidense koning kan van alles proberen. Ik denk even aan een voorbeeld van lang geleden uit Afrika. Dat zo'n stamhoofd zei, nou ja, ik maak je dood, zendeling. En doe maar eens wat. Die God van jou kan toch niks doen als ik jou dood maak. Ja, dan kan het even lijken alsof Gods regering daar dan door de dood van zijn getrouwen in de weg gestaan wordt. Maar dat is niet zo. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood zijner gunstgenoten. Dus wat die mensen op aarde ook al doen, het kan de regering van de Heere niet in de weg staan. Die kroon die blijft echt wel liggen, ondanks de wereldzee. Ook wat wij voor de Heere doen in zijn bestek. En dan roepen ze met z'n allen, dan zingen ze met z'n allen. Dat gaan we ook bijna doen. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Amen.